Gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland. Vanavond om 7:00 hoopt dominee J.N. Zuiderduin uit Oosterwolde voor te gaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Zondag 13 juni hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10:00 onze eigen predikant, dominee T. Lucas. Let op, in Stiavelin. En 's avonds om 7:00 hoopt dominee H. de Jong uit Friezeveen in de Westerkerk voor te gaan. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezingen. Handelingen 19, van 13 tot en met 20. En Efeze 6, van 10 tot en met 20. De psalmen voor deze dienst. Psalm 45, het tweede vers. Psalm 119, het negende vers. Gezang 5, 3 en 8. Psalm 89, het achtste vers. Psalm 91, het vijfde vers als slotpsalm. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 27, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Als het in de prediking gaat vanmorgen over de geestelijke strijd, dan zingen we Psalm 45, vers 2. Gord, Gord, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Psalm 45, het tweede vers. Luister ook vanmorgen naar de heilige wet van God. En daarna zingen we van Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden, uw wet mag bewaren. Dat uw geest mij ware, mij echte wijsheid leer. Mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Het me duidelijk doet worden dat mijn ziel de wonderen zie en eer. Die in uw wet, in uw woord, alom zich openbaren, die daaruit naar voren komen, dat mijn ogen het zien, wat het ook voor mij betekent, wie ik ben. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Dan denk de Sabbatdag dat je die heiligt, 6 dagen zult gearbeid en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis. Ge zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Vanmorgen 2 gedeelten uit de Heilige Schrift. Tekst voor de preek is uit het tweede gedeelte, tweede gedeelte dat we lezen, Efeze 6. Maar eerst lezen we uit Handelingen over iets wat er zich in Efeze afspeelt. In die gemeente waaraan Paulus zijn brief ook richt. En daarom lezen we eerst uit Handelingen 19. De versen 13 tot en met 20. Handelingen 19, vers 13 tot 20, waar het dan gaat over dat wat er in Efeze gebeurt. in die verse luidt het heilig en het onfeilbaar woord van God als volgt. En sommige van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam van de Heere Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zei: Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gij, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen. En hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd alle bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vrees over hen allen, en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En vele van degenen die geloofden kwamen, beleidende en verkondigende hun daden. Velen ook van degenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid. En berekenden de waarde daarvan en bevonden 5000 zilveren penningen. Alzo wies het woord van de Heere met macht en nam de overhand. En dan lezen we verder in Efeze 6... Efeze 6. En daarvan lezen we dan de versen 10 tot en met 20. En dan schrijft daar Paulus aan de Efeziërs en zo ook tot ons: voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. De voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende te alle tijden in de geest, tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie te bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover de beide schriftlezingen. Laten we dan nu voor en met elkaar het heilig aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Laten we bidden. Heere, dan buigen we ons als het ware voor u neer. We doen dat hier niet echt, maar misschien toch wel echt gewoon met ons hart, met onze gedachten. Als we beseffen dat u de hoge heilige God bent in de hemel, de drie enige God. Dat u zo heerlijk bent in uzelf, zo volmaakt, dat u rechtvaardig bent. En als we dan beseffen, als we weten wie wij zijn, klein, nietig, maar bovenal, Heere, toch ook zondig. Ja, wie zijn wij dan dat wij tot u spreken, dat u ons zoudt horen te midden van al die miljarden mensen op deze aarde? Zijn wij hier samengekomen of zijn we thuis en luisteren we mee en roepen we u aan en Heer, dat u ons dan hoort, dat is al een wonder, maar ook dat u wilt horen. Ook vanmorgen hebben we het weer gehoord wat u in uw wet van ons vraagt, wat u eist en we belijden het u, Heere, wij zijn anders. We doen niet wat u vraagt en we doen wel wat u verbiedt, als u er ons niet voor bewaart. En als ook weer de balans van de afgelopen week opmaken, dan belijden we u, Heren, dat u recht zou hebben om niet naar ons te luisteren, dat u alle reden hebt om ons van voor uw heilig aangezicht weg te doen. En u doet dat niet. Dat blijkt ook deze morgen. Want u brengt hier of elders nog weer samen rondom uw woord. En u laat niet alleen horen wie wij zijn. U laat niet alleen horen wie we zouden moeten zijn. U laat niet alleen horen dat we zondaren zijn. Maar u komt ook met uw evangelie. In Efeze zijn er wonderen gebeurd, bijna duizenden jaren geleden. En Heere, tot op de dag van vandaag gebeuren er nog steeds wonderen. Wonderen van uw hand. Ook al omdat u mensen bekeert, omdat u zondaren, dode zondaren levend maakt. Omdat u mensen overzet vanuit de duisternis in uw wonderlijk licht. O Heere, doet u het ook deze morgen, hier. Er is een geestelijke strijd gaande. We hebben de wapenrusting nodig. Van onszelf zijn we zwak en klein, ongelovig, onbekeerd. En moeten we opnieuw geboren worden. En dat geeft u, dat werkt u, Heere, in uw genade, tot op de dag van vandaag. Ja, dat werk zult u doen tot aan het einde van de tijden. En we bidden het u, doe het ook aan ons. Doe ons in de strijd niet ten ondergaan. Doe ons toch niet leven voor onszelf en met onszelf en voor dit leven. Maar doe ons toch zien dat u er bent en dat u het waard bent om gediend en gevreesd te worden. Met heel ons hart. En met heel ons leven. En Heere, u werkt dan niet alleen hier, dan werkt u toch over het rond en breed van de aarde. En we bidden u, wees dan overal met uw geest, waar uw gemeente samenkomt. Want dat hoort ook bij u, dat u wereldwijd werkt, dat is omdat u almachtig bent. Zegent u al het werk dat gedaan wordt om uw koninkrijk uit te breiden. Gedenkt u uw volk Israël. Gedenkt u daar waar uw kerk vervolgd wordt. Heere, wees u nabij. Werkt u in ons land. Gedenk regering en vorstenhuis. We dragen aan u op. We bidden u om wijsheid in alles wat er te gebeuren staat. Er moet een kabinet gevormd worden. De coronacrisis... Ga door. Geeft u verstand met goddelijk licht bestraald. En we bidden u, Heere, laat in dit alles toch ook een zoeken van u, een vragen naar u en naar uw sterkte gevonden worden. Dat het ook daarin van u verwacht wordt dat we het niet samen hoeven te doen, omdat we het niet samen kunnen doen, maar dat het alleen kan met u de Heere, met u God drie-enig. Bidden u voor elkaar zoals we hier samen zijn. Kinderen, jongens en meiden, ouders, alleenstaande, ouderen, weduwe, weduwnare, Heere, u kent een ieder van ons en we bidden u, verenig ons samen in de vreze van uw naam. Werk toch door in het volgende geslacht wat u in het verleden ook gewerkt hebt, ook hier, Heere. Ga met uw werk door. Breid uw koninkrijk uit. Geeft u hem die te spreken heeft vanuit de zaken in het hart, de woorden in de mond. En laat het dan ook komen in onze harten. En dat we dan zo samen ons verheugen in wie u bent. Wees u met zieken. Met mensen die het moeilijk hebben. Daar hoeven we toch niet oud voor te zijn, Heere. U kent al onze problemen, al onze zorgen. Helpt u daarin. Wees u een God van nabij. En doe ons u erkennen voor alles wat u geeft. Want uw goedheid is hemelhoog. U zorgt in alles, Heere. Erbarm u dan. En wees u in ons midden. Ja, doe ons u aanbidden. Vergeeft u en hoort u om Jezus wil. Amen. Gemeente, als inleiding op de preek zingen we ook van die geestelijke strijd met de woorden van het gebed des Heren, van de berijming van het Onze Vader achter de psalmen. En dan gaat het om vers 3 en 8. Vers 3 wordt alleen gespeeld en vers 8 zingen we dan ook met elkaar. Van het gebed des Heren, de versen 3 en 8. Hebt u, heb jij wel eens van die stad gehoord die Mensenziel heet? Dat is de bijzonderste en mooiste stad die er op aarde is. Bunyan die schrijft daarover. Misschien weet je dat wel, die schrijver van de christenreis en van de christinnenreis. Nou, die stad Mensenziel, dat is een ommuurde stad. En er zijn verschillende poorten in die muren. Manier om die stad binnen te komen. En die hebben hele aparte namen, die poorten. Dat is niet de Westerpoort en de Oosterpoort. Nee, dat zijn de Oorpoort. En de Oogpoort en de Mondpoort. En midden in die stad staat het paleis van de koning van die stad. Koning El Shaddai. God de Almachtige. Al heeft die stad ook wel eens een andere koning gehad. Dat is eeuwen geleden. Toen is die stad ingenomen door Diabolus. Door de duivel. En hij is de grote vijand van El Shaddai. Er is een belegering geweest en je had kapitein tegenstand en oprechtheid. En die werden gedood door die belegeraars. En toen het zover was, toen hebben de inwoners van die stad, die hebben gewoon zelf de poorten open gedaan. De Oorpoort deden ze open, de Oogpoort. En wat gebeurde er? Diabolus en zijn handlangers, die konden gewoon naar binnen marcheren. Die hebben de stad ingenomen en hij, Diabolus, is de grote koning van die stad geworden en hij heeft alles veranderd. Er mocht niets meer zijn dat aan El Shaddai herinnerde. Maar als je het boek kent of als je de geschiedenis misschien wel gehoord hebt, dan weet je dat het daarbij niet gebleven is. El Shaddai heeft het daar niet bij laten zitten. Hij heeft zijn zoon, hij heeft Immanuel ingeschakeld. En ze hebben besloten om stad Mensenziel weer te heroveren. Het leger is opgetrokken en dat heeft zich rond de stad verzameld. Bij de muur. En ja, dat veranderde op zichzelf al iets in die stad. Want toen dat leger van El Shaddai met Immanuel er was. Ja, toen was de aardigheid er wel een beetje van af in dat, van dat leven in de stad. Men sliep niet meer zo rustig. Laat ik het zo zeggen, de lol van bepaalde zonden, die zag men toch niet meer zo in. Het geweten ging spreken. En uiteindelijk heeft Diabolus het veld moeten ruimen en is die stad ingenomen. Immanuel is naar binnen getrokken en hij is de nieuwe vorst van die stad geworden. En blij dat ze daar waren. Dat ze hem nou tot koning hadden en niet meer Diabolus. Maar goed, dan gebeurt er toch ook nog weer wat, want breekt het moment aan dat ongeloof, dat die wordt veroordeeld. En dat die zal worden gedood. Maar dan weet hij toch net weer te ontsnappen en hij verstopt zich. En er zijn nog een paar verraders in die stad achtergebleven. En dat leidt ertoe dat langzaam maar zeker die sfeer in die stad toch weer gaat veranderen. Immanuel, hij wordt eigenlijk genegeerd en zijn liefde maaltijden. Nou, daar komen de mensen niet meer naartoe. En dan vertrekt Immanuel uiteindelijk uit die stad, dan gaat hij daar weg. En dan komen overspel en onreinheid en moord en bedrog, die komen weer tevoorschijn uit hun schuilhoeken. En dan verschijnt Diabolus weer bij de muren van de stad. Nou ja, en je kunt het wel raden, denk ik. Wie wordt weer de nieuwe koning van Mensenziel? Dat wordt toch weer Diabolus. Maar ook weer niet voor altijd, want later neemt toch ook weer Immanuel die stad in. En je hoort het wel. Telkens strijd. Dat gaat maar door. Aan de ene kant is er die kapitein geloof. Aan de andere kant zijn er mensen als twijfelmoedigen. En dan aan het einde van dat boek, dan wijst Immanuel erop dat die stad eenmaal vervangen zal gaan worden door een heel nieuwe stad. Waar geen verraad en geen samenspanning en geen oorlog meer zal zijn, daar zal het altijd goed en daar zal het altijd nieuw zijn. Maar zover is het nog niet en daarom geldt dan in die tussentijd, waakt en strijdt. Nou jongens en meisjes, weten jullie nou waar die stad ligt, die stad waar ik het nou over had, waar ligt mensenziel? Is dat een stad die heel ver weg ligt? Als je wat ouder bent, dan weet je denk ik, weet je misschien wel dat antwoord op die vraag. Met stad mensenziel, daar word jij mee bedoeld. Daar word ik mee bedoeld, daar wordt ieder mens mee bedoeld. Ons eigen hart, ons eigen leven is zo'n stad, is zo'n mensenziel. Gemeente Gods woord wordt u deze zondagmorgen verkondigd aan de hand van Efeze 6. En dan gaat het met name over de verzen 10... 11 en 12. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Het gaat in onze tekst dus over een geestelijke strijd. En dan gaat het ten eerste over de strijd tegen de duivel. Ten tweede over de commando's, over de bevelen en de wapens in die strijd. In het derde punt gaat het erover dat het een voortdurende strijd is. Actueel. Die strijd komt telkens terug. En in een heel kort vierde punt gaat het dan nog over de uiteindelijke overwinning. Strijd tegen de duivel. De bevelen en de wapens. Het is een actuele strijd, die gaat maar door. En er is de uiteindelijke overwinning. Eerst dus die strijd tegen de duivel. Nou, strijd, dat komt van strijden. En strijden, nou ja, dat doen jongens op het schoolplein. Strijden is ook oorlog voeren tussen landen onderling. Strijden is ook worstelen. Nou ja, dat kan een bepaalde sport zijn, maar dat kan ook figuurlijk bedoeld worden. Je kunt worstelen met de problemen die op je afkomen. Je worstelt met zondige begeerten. Dus strijden, worstelen, dat is niet alleen letterlijk iets. Maar dat kan ook figuurlijk worden gebruikt. Zo kan je ook nog strijden tegen moedeloosheid. Dan vecht je niet met armen en benen, niet met een geweer, maar dan is dat een strijd die zich van binnen in je hart, in je leven afspeelt. Nou, in onze tekstverse gaat het dus over strijd en dan dus niet zozeer die letterlijke strijd, niet zozeer om een strijd tussen mensen, maar gaat het meer over een figuurlijke, over een innerlijke strijd. Paulus schrijft, laat ik het misschien beter zeggen, over een geestelijke strijd. Want dat gebeurt er daar in Efeze, dat is daar gaande, een geestelijke strijd. Niet alleen met zichzelf, maar ook met anderen. Nou, en dat Paulus die strijd niet letterlijk bedoelt, dat zie je in vers 12, kijk maar. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Niet tegen vlees en bloed hebben te strijden. De kanttekeningen die zeggen, vlees en bloed, dat zijn zwakke mensen zoals wij zijn. Nou, daartegen, tegen vlees en bloed, tegen krachteloze mensen, gaat deze strijd dus niet, zegt Paulus. Paulus wil als het ware zeggen, nee, wat er gebeurt, die strijd die er gaande is, die is veel zwaarder, die is veel moeilijker dan dat je alleen maar met mensen hebt te strijden. Deze strijd waar het hier over gaat, die gaat veel dieper. Geen strijd tegen mensen van vlees en bloed, een strijd met anderen. Maar goed, als je dan niet met mensen strijdt, met wie strijd je dan wel? Nou, dat staat ook in dat 12e vers. We hebben die strijd, schrijft Paulus, tegen overheden, tegen machten, tegen geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Wat is dat nou? Nou, dat zijn allerlei aanduidingen, allerlei manieren waarop de duivel verschijnt en met hem zijn trawanten, met hem zijn engelen. Daar gaat die strijd tegen. Die duivel heeft Paulus ook als eerste al genoemd in het 11e vers. Tegen hem moet de gemeente van Efeze strijden. Hij is veel machtiger en veel gevaarlijker nog dan dat mensen kunnen zijn. De duivel. Nou, gemeente, als je wat om je heen kijkt en zo is wat hoort en ziet, dan is in 2021 in God geloven al wat bijzonder, wat excentriek. Dat doen wij toch niet meer, dat is toch iets uit vorige eeuwen. Geloven in de God van de Bijbel. Ja, en als men, of als je misschien zelf daar zo over denkt, ja, dan is geloven in de duivel en rekening houden met zijn macht toch wel totaal achterhaald. Zo achterhaald zelfs dat in bepaalde kerkelijke kringen niet meer over hem gepraat wordt. De duivel als realiteit, stel je voor dat is iets uit de middeleeuwen. Nou, dat is de ene kant. Dat hoor en dat zie je om je heen. En misschien zijn er hier of thuis ook wel die zelf dat soort gedachten hebben of daarmee aangevallen worden. En het aparte is het bijzondere. De andere kant is nou juist dat je in films of in muziek de duivel ineens weer alle aandacht krijgt. Dan gaat het over hem, dan krijgt hij een plaats, dan wordt er van hem gezongen, dan wordt hij aangesproken, dan wordt hij aanbeden zelfs. En gemeente, daaruit blijkt toch ook wel weer hoe handig de duivel is. Want op een of andere, hij zorgt er toch wel voor dat hij op een of andere manier in de belangstelling blijft. Hij heeft altijd in iedere tijd wel weer nieuwe mogelijkheden om de aandacht te trekken. Hij bedenkt wel iets van films of games of weet ik wat. Hij is listig. En laten we daarom niet met elkaar denken dat de duivel inmiddels ook zijn macht wel wat is kwijtgeraakt. Dat hij geen realiteit is. En denk ook niet alleen dat hij iets is uit muziek of uit een film of uit een verhaal waar wij dan misschien toch niet aan doen. Of niet naar luisteren. Hij is en hij blijft een werkelijkheid tot op de dag van vandaag. En daarom hij is en hij blijft gevaarlijk. En daarom laat je nou niet met hem in. Roep hem niet aan, dat kan je ook niet onschuldig doen in spelletjes of iets. Hij is geen aardigheidje, iets wat je wel kunt doen en zeggen, nou ja, goed, het is toch niet echt. Hè? Nou ja, ergens is het ook wel een beetje spannend en ik meen het toch niet. Laten we niet vergeten, als hij je in je macht heeft, dan laat hij je echt niet zomaar los. Denk nog maar aan die stad Mensenziel. Hij is daar telkens weer teruggekomen. Hij rust niet totdat hij Mensenziel weer in zijn macht heeft. En Hou je ver van hem. Geef de duivel geen plaats, staat er in Efeze 4, vers 27. En dan zeg ik toch ook hier maar, en ga daarom niet naar feesten of naar festivals of weet ik wat, waar hij een plaats heeft. En weet je hoe je hem ook een plaats kunt geven met overmatig drankgebruik? Geef hem geen extra mogelijkheden om je leven binnen te komen. Hij laat zich niet gebruiken voor alleen maar wat onschuldig vermaak. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus je leert bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlof ons van de boze. Spot niet met hem. De duivel, wat heeft hij teweeg gebracht in het paradijs? Adam en Eva en met hen het hele menselijke geslacht is in het verderf gestort. Door hem, en we hebben dat laten gebeuren. Kijk, en hij is zo overtuigd van zijn eigen macht en kracht dat hij het zelfs aandurft om de Heer Jezus, als hij op aarde is, in verzoeking te proberen te brengen, om hem te verzoeken. Hij gaat heel vrijmoedig naar hem toe. En ik denk dat de meesten van ons die geschiedenis wel kennen, dat hij dan zegt, nou, als u nou de zoon van God bent, dan kunt u toch van stenen wel brood maken. En u kunt wel naar beneden springen, dan zult u wel opgevangen worden. En u kunt mij toch wel één keer aanbidden, één keertje. Maar dan is het Heer Jezus die een weerwoord heeft, een weerwoord uit de Bijbel. Er staat geschreven. En daarom is hij niet gevallen. Hij is staande gebleven. Hij kon ook niet vallen. En dat is toch het grote wonder, dat er één geweest is, dat er één mens is geweest en nog is. De Heer Jezus, de Zoon van God, die mens geworden is. En ik heb nou al van alles over de duivel gezegd en ik wil er nog meer van zeggen. Maar in de prediking gaat het toch in het bijzonder om hem, om de Zoon van God. Van Paulus. Paulus die schrijft ook over hem, ook in Efeze. Dan zingt hij als het ware van deze Christus, de Vader der Heerlijkheid, heeft hem uit de doden opgewekt en hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten, aan de voeten van Jezus onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd. Boven alle dingen. Zo is hij. Zo is de Heer Jezus. Zo komt hij naar voren in het woord. En zo is hij te kennen in het geloof. Boven alles uit in eeuwigheid. En alles is aan zijn voeten onderworpen. De duivel heeft het niet voor het zeggen. Hij regeert. En hij is het hoofd van zijn gemeente. Maar ondertussen is er nog wel die strijd met de duivel. Duivel die dan in de Bijbel ook wel heet Satan of Beelzebul. De slang, de draak. Het gaat over hem als je leest van de verzoeker, de aanklager, de boze, de overste van de wereld. En daarom de duivel, hij is bovenmenselijk en hij is groot en hij is sterk. Maar hij is niet goddelijk. De duivel, hij is machtig, maar hij is niet almachtig, want dat is God Shaddai. De Heere alleen is almachtig. Hij is God drie-enig. En Petrus die schrijft over de duivel als een briesende leeuw die rondgaat om te zoeken wie die zou mogen verslinden. De Heer Jezus die noemt hem een mensenmoorder, een leugenaar, de vader van de leugen. En je hoort het al, hij is daarmee de absolute tegenstelling van de Heere.
En dan is de duivel ook nog niet alleen. Hij heeft ook nog trawanten. Hij heeft helpers. Hij heeft handlangers. Want zoals de Heere zijn engelen heeft, zo heeft ook de duivel zijn engelen, de gevallen engelen. Boze, onreine geesten, demonen.
En als Paulus dat verder gaat uitwerken, dan zegt hij in vers 12, dan heeft hij het over overheden en machten.
In Efeze 1, daar gaat het ook over overheid en macht en kracht en heerschappij, dat de Heer Jezus daar ver bovenuit gaat. En Paulus die schrijft ook aan de Efeziërs voor hun bekering dat ze hebben gewandeld in de misdaden en de zonde naar de overste van de macht in de lucht. De duivel die is een macht in de lucht. En de strijd gaat tegen die machten. En bij die machten horen dan ook nog weer de geweldhebbers. Er zijn allerlei wereldheersers die in dienst staan van de Satan. En van al die machten en krachten hoort dat ze iets te maken hebben met duisternis. Dat hoort echt bij de Satan. Duisternis. En die strijd waarover Paulus schrijft is, die strijd is niet tegen vlees en bloed, dat is een strijd tussen licht en duisternis. En de vorst der duisternis, want zo wordt de duivel ook genoemd, die schakelt iedereen in die kan gebruiken om dat licht te weren. En gemeente, dan weten we uit de Bijbel, dan kan het ook nog zo zijn dat de Satan zich verandert in een engel van het licht. Ook dat kan hij nog doen om zijn doel te bereiken. Zo listig is hij. Dat doet hij om de boel te bedriegen. Dat doet hij om jou voor de gek te houden. Om jou in zijn dienst te houden, dat jij niet van koning verandert. Dat wil hij voorkomen. Hij wil voorkomen dat met jou gebeurt wat elders ook in de Efeziërs brief staat. Vroeger, eertijds, waren jullie duisternis. Maar nu zijn jullie licht in de Here. Er zijn er daar in Efeze die overgezet zijn van de duisternis in het licht. Door Gods genade zijn ze totaal veranderd. Ze zijn bekeerd. Ze zijn van dood levend gemaakt. En ook als dat gebeurd is, dan is het nog die strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die mensen proberen aan te zetten tot zonde. In de lucht. Niet in de hemel. Want daar zijn ze verdreven. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd, dat hij de Satan als een bliksem uit de hemel zag vallen. Die strijd tussen licht en duisternis, dat heeft met alles te maken. Dat heeft ook met bekering van mensen te maken. Dat je ogen worden geopend en dat je wordt bekeerd van de duisternis tot het licht, van de macht van de Satan tot God. Verlost worden van zijn macht, dat is bekering. Overgezet worden van de duisternis in het licht. Van koning veranderen. En daarom aan ieder van ons, aan jou, aan u, thuis of hier, is dat nou in je leven al gebeurd? Dat je een andere koning hebt gekregen. Dat je niet langer de vorst der duisternis dient, maar koning Jezus. Dan ben je overgezet van de duisternis in het licht. En ik wil de dingen echt niet versimpelen, en ik snap best wel dat het niet altijd zo duidelijk is, maar je weet toch wel of je in het duister leeft of in het licht. Dat is toch een groot verschil of je nou vannacht om 2 uur naar buiten hebt gekeken, of dat je dat nou Of dat je dat nou vanmiddag doet. Nou, dan weet je toch of het licht is of dat het duister is. Wandelen als kinderen van het licht. En gemeente, en dat is ook een realiteit. Als je dat niet doet, als je niet tot verandering komt, als je niet tot bekering komt, dan is het een omkomen in de eeuwige duisternis. Om dan de vorst der duisternis eeuwig te dienen. Dus het tweede punt, dat zijn commando's of bevelen en de wapens in die strijd. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je je dat nou op je laat inwerken, wat er gebeurt in de lucht om ons heen en in ons hart en in ons leven, dan zou je er toch benauwd van kunnen krijgen, al die machten en al die krachten die het op je ondergang gemunt hebben. Maar daarmee eindigen we vanochtend natuurlijk niet. Want Paulus die schrijft aan de Efeziërs van nog veel meer. Hij wijst niet alleen op de gevaren, niet alleen op de nood. Hij geeft ook commando's, hij geeft ook bevelen om die strijd te kunnen voeren, om tegenstand te kunnen bieden. En de wapens die ze daarvoor kunnen gebruiken, wordt krachtig. Vers 10. Krachtig worden. Dat staat er dus in de gebiedende wijs. Word krachtig in de Here. En zo'n commando, zo'n bevel, dat past natuurlijk ook heel mooi bij dat beeld van de wapenrusting. Dat die verder gaat gebruiken. Word krachtig. Dat waren ze waarschijnlijk dus in Efeze nog niet. Want als je zo'n opdracht krijgt, als je zo'n bevel ontvangt, dan wil dat zeggen dat je niet krachtig bent, anders zou het overbodig zijn. Je moeder zegt niet, eet je bord leeg terwijl je bord al leeg is. Krachtig worden. Hoe moet dat dan? Hoe word je nou krachtig? Nou ja, je kan zeggen dat moet je doen door te treden. Door hard te werken met je handen, met je armen. Maar in het geestelijke. Ik zeg het vanochtend zo, er staat, word krachtig. Het is een opdracht, maar word krachtig. Eigenlijk staat dat er in een vorm die wil zeggen, word krachtig gemaakt. Doe je mond open, zegt de tandarts. Maar als je zelf, laat ik het zo zeggen, buiten kennis bent en de EHBO'er komt, dan opent die je mond. Nou, zo gaat dat hier ook bij dat krachtig worden. Je wordt krachtig gemaakt, je hoeft het niet zelf te doen. Je zou het ook niet kunnen en het is wel nodig dat het gebeurt. En daarom is die opdracht er. Maar dat gebeurt dus door de kracht van de Heilige Geest. Die maakt je krachtig in de Here. Het is geen eigen werk. Je hoeft jezelf niet op te peppen. Laat ik het zo zeggen. Je wordt krachtig in hem. In de sterkte van zijn macht. Word gesterkt. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Schrijft Paulus. Hoe word je nou krachtig? Door je nou met je zwakte, met je krachteloosheid, met je onmogelijkheden tot de Here te wenden. Here, nou staat het, er wordt krachtig en ik heb het weer geprobeerd en het gaat niet. Ik belijd het u en ik verwacht mijn hulp van u, o Here. Ik ben zo krachteloos, zo machteloos om te strijden tegen de zonden en tegen de duivel. Daarom heb ik u nodig. Daarom heb ik bekering nodig. Daarom belijd ik het u wie ik ben. Ik belijd u ook mijn onwil.
Ik belijd u mijn schuld. En als dan de Heer overkomt in je leven en je van dood levend maakt, dan raak je je leven aan hem kwijt. En word je krachtig in hem. Word je zelf niks. Maar alles wat je hebt, dat is van hem. En je erkent hem daarvoor, daar dank je hem voor. En dan blijkt het dus ook in het leven van het geloof, heb je dat steeds nodig. Want Paulus die schrijft hier aan kinderen van God, laat ik het zo zeggen, wordt krachtig. Dat is nodig. En dan hebben ze ook de wapenrusting nodig. De hele wapenrusting, zodat je kan staan, staande kan blijven. Bij die listige omleidingen die er zijn van de duivel, een hele wapenrusting. Nou, de kinderen hebben daar natuurlijk wel plaatjes van gezien van een ridder met zo'n wapenuitrusting. Misschien ben je wel eens in Archeon geweest, of misschien heb je hier in de buurt ook wel zoiets, of over de grens, zo'n, je mensen ziet lopen met van die hele pakken aan. En als je dat niet in het echt hebt gezien, dan heb je er wel plaatjes van gezien of zoiets. Een helm en een harnas en een zwaard. En hier in Efeze krijgen ze het commando om die hele wapenrusting aan te doen. Daarover gaat het nou vanmorgen in de prediking niet in het bijzonder, maar je ziet wel aan dat beeld. Kijk, Bunyan die gebruikt beelden. De stad van God, nou dat is niet iets vreemd of iets aparts. Dat doet dus ook Paulus. Hij gebruikt beelden, het beeld van de wapenrusting. Hoe blijft je staande in de strijd? Hoe word je krachtig? Met het woord, met de waarheid, in het geloof en in de gerechtigheid. En nou laat ik het zomaar zeggen, zie je daar nou die christen staan? Nou heeft hij die hele wapenrusting aangedaan, daar staat hij. Zal die nou zo die strijd aankunnen? En jij, heb jij die wapenrusting? De Heer je die aangedaan, het zwaard in je hand gegeven, de helm op je hoofd gezet. Alleen zo kun je staande blijven, want met eigen middelen, met eigen kracht, met vleeselijke middelen, dan ga je gegarandeerd ten onder. Alleen met de hulp van de Heer. En dan weten we ook wel van David. Als die dan tegen Goliath gaat strijden. Dan heeft hij ook die hele wapenrusting aan. En dan zegt hij nou dat wordt ook niks. En dan verwacht hij het van God. Elders staat er in de psalmen. Hij sterkte zich in de Heer zijn God. Aan de Filippenzen schrijft Paulus. Ik vermag alle dingen, ik kan alles door Christus die mij kracht geeft. Ten diepste en uiteindelijk is Christus een wapenrusting. En als je hem nou zo hebt tot je wapen, dan zing je het Jezus niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht kunnen redden. Maar gij, u alleen. En dan gaat het altijd en in alles toch weer om de Heere. En om zijn Christus. Hij is de wapenrusting. Alleen in hem kun je staande blijven. Door je te verschuilen achter hem. Door het van hem te verwachten. En dan is het ten derde ook een voortdurende strijd. Een strijd die steeds voortgaat dus. En die ook nu woedt. Wordt krachtig in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. Vers 10, dat begint met dat voorts. En dat voorts, dat wil niet zeggen van dat Paulus denkt dan van, oh ja, dan had ik eigenlijk nog iets moeten zeggen. Nee, dat is eigenlijk de verbinding met wat daaraan vooraf gaat. Wat hij eerder heeft geschreven. Vers 1 tot en met 9, en dan gaat het over het leven, over het alledaagse leven, hoe ouders en kinderen met elkaar omgaan, hoe dienstknechten staan ten opzichte van hun heren, hoe mannen en vrouwen in een huwelijk ieder hun eigen plaats hebben.
christelijke gezin dat de man het hoofd is van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Daar schrijft hij over en dan voorts en dan komt dus het gedeelte van onze tekst. En dat die strijd tegen de duivel, dat heel reëel is, dat hebben we ook gelezen bij de eerste schriftlezing. Die boze geest die dan wordt uitgebannen. En dan komen er mensen tot geloof en tot bekering en dan wordt de Heer Jezus groot gemaakt. Maar dan zijn er hier vast ook nog wel kinderen. Die weten van thuis of van school wat er dan verder is gebeurd daar in Efeze. Als dat nou net gebeurd is, iedereen komt tot geloof. Die boeken, die toverboeken, die worden daar verbrand. En weten jullie nog wat er dan verder, wat er daarna gebeurde in Efeze? Nou, dan is er die Demetrius met die zilveren tempeltjes van Diane. En dan komt er een enorme opstand en dan gaan ze schreeuwen daar in die schouwplaats. Groot is de Diana der Efeze. Zie je dat dan gelijk de duivel weer zijn tegenaanval opent? Dan zijn er zoveel mensen tot geloof en bekering gekomen in Efeze. En dan denkt de duivel, nou moet ik mijn tegenaanval gaan inzetten. Nou, daar gebruikt hij dan die man voor. Die Demetrius. Nou, en dan ontstaat er een enorme strijd en dan maakt Paulus dat dus ook echt mee in zijn leven. Zo concreet is het dus. En die strijd die zie je tot op de dag van vandaag doorgaan. En dan zegt Paulus dat heeft dus ook te maken met hoe je wil leven. Als je christelijk wil leven, want daarover gaat het dus in die voorafgaande verse, dan geeft dat ook strijd. En ook dat is iets wat we nu toch wel heel duidelijk zien in de dagen van waarin wij leven. Als je christelijk wil leven, geeft dat strijd. Abortus was verboden. Vervolgens werd het toegestaan. En tegenwoordig is het bijna onbestaanbaar dat je daar iets van durft te zeggen. Pro-life is een scheldwoord geworden. En dat gaat op al die terreinen gaat dat voort. Hoef u dat allemaal niet uitgebreid te verhalen, maar u kent de geschiedenis, u kent de verhalen wel over wat er gebeurt met genderneutraliteit en homoseksualiteit en vrijheid van onderwijs en als een kerk of als een school of als mensen zich beroepen op het woord van God en naar het woord willen leven, dan roept dat vijandschap op. Onverdraagzaamheid, religie, dat hoort achter de voordeur. Nou, zo zie je dat dus. Het was niet alleen iets in Efeze, dat gebeurt ook nu. En dan weet ik echt dat wij in grote vrijheid leven. En dat andere mensen dit moment lijden vanwege het geloof, dat ze verdrukt worden, dat ze niet naar de kerk kunnen gaan. Maar bepaalde tendensen zie je toch ook daarin in onze maatschappij. En hoe kun je dan staande blijven? Kijk, de jonge generatie, wij weten natuurlijk niet wat gaan jullie nog meemaken in dat opzicht. Hoe kun je nou staande blijven? Nou, met de gehele wapenrusting. Doe die nou aan om te kunnen weerstaan in de boze dag. Staande blijven. Strijden tot het einde. Dat gaat door. Dat hebben we gezien bij Diabolus. Dat hebben we gezien in Efeze. Dat weet je toch ook uit je eigen leven. Dat zie je toch ook in de kerkgeschiedenis wat er gebeurt. En daarom bidden en smeken in de geest. En waken niet in eigen kracht. Word krachtig. Doet aan de gehele wapenrusting staat. En die opdracht die ligt er nog, die gaat nog uit. We hebben het nodig. Dat is niet zomaar iets voor de aardigheid. Nee, dat is om staande te kunnen blijven. Om niet ten onder te gaan. Staande in de strijd. de wapenrusting nodig. Van alles komt er van buiten op je af. Van alles speelt er binnen in je hart. Kijk, ik ken niet iedereen hier en ik... Maar je hoort en ziet wel eens wat en je kent je eigen hart en je eigen leven. Dan is er strijd. Niet tegen vlees en bloed, niet zozeer met mensen om je heen, maar die geestelijke strijd. Staande te blijven, daar heb je Christus voor nodig. Daar heb je het leven met hem voor nodig. Niet dat je dan een zorgeloos leven hebt, dat blijkt ook hier wel. Maar dan heb je in ieder geval die wapenrusting. En dan heb je in ieder geval dat leven met hem. Paulus, hij schrijft hier in het bijzonder dus aan de kerk. De kerk met een hoofdletter. En als je nou nog onbekeerd bent. En je hebt die wapenrusting niet. En dan helpt het niet om, als je dan zondags hoort of als je je bijbeltje leest, van doe nou die wapenrusting aan. En als je dan naar de geboden van God wil leven. Of je op een niet-christelijke school zit of ergens werkt of. En er gebeurt van alles en je wil daar niet aan meedoen. Ja, misschien zou je het nog wel willen ook, maar je durft het niet of je kan het. Het kan toch eigenlijk niet. En zo leid je dan je leven. De Heere ken je niet. Niet echt. Durf je niet te zeggen. En het leven van de wereld wil je niet. Wil je niet leven, daar kan je niet aan meedoen. En zo kan je dan ook nog in je bekommernis, laat ik het zo zeggen, je weggaan. Want die wapenrusting, dat weet je dan toch ook wel, die beschermt uiteindelijk alleen zijn kinderen. En buiten hem, zonder hem kom ik eeuwig om. En daarom het is toch zo nodig om hem te kennen. Om met hem te leven. Dat hij je nou die wapenrusting geeft. Dat hij voor je strijdt. Niemand kan voor je strijden dan hij alleen. En daarom zoek hem, want hij is te vinden. En dan ben je de strijd nog niet te boven. Maar dan helpt hij je. En dan zeg ik het toch ook maar hier vanmorgen. Dan is er toch geen beter leven dan het leven met hem. Ook als je jong bent. De Heere te dienen. Hem te volgen. Hem lief te hebben. En dat geeft dan de uiteindelijke overwinning. Die is vast en zeker. In Christus. In hem zal de grote eindafrekening plaatsvinden. Dat is in het paradijs al beloofd. Het zaad van de vrouw. Christus zal de duivel de kop vermorzelen. Maar dan zijn er nog wel die dingen die gebeuren. Dan is er nog die duivel. Hij is een realiteit. En daarom. Dan zie ik het zomaar voor me. Die man. Die jongen. Dat meisje, bekleed met die wapenrusting, krachtig in de Heere. En dan zie je hem 's avonds. En dan ligt daar die geharnaste jongeling, smekend aan de troon van Gods genade. Om het nou van de Heere te verwachten, om het te belijden wie je nou zelf weer geweest bent. Maar hem dan toch nodig te hebben, die grote held. Zou je als mens nog denken, je kan tegen mensen opzien. Die geharnaste man is een smekeling aan de troon van de genade. Die overwinning, hij staat nog uit. Maar dat die komt is vast en zeker, die is beloofd. Hij is aan Golgotha's kruis verdiend. En daarom uitstellen van het kennen van hem is levensgevaarlijk. Want er gaat een briesende leeuw hier rond. Nou, als dat zou gebeuren, we zouden niet weten hoe gauw we het heil en de redding zouden moeten zoeken. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Sta op uit de doden, o zondaar, en leef. Dat Christus ook over u lichtte. Sta op uit de doden, o zondaar, of weef voor God en het jongste gerichte. Nog wekt u de heiland, nog is er raad. Sta op uit de doden, want het is spoedig te laat. En dan schrijft Paulus aan de Romeinen: in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd, schrijft Paulus, dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde God. De liefde van God, welke is in Christus Jezus. Onze Heer, ik ben ervan verzekerd. Ik weet het. Door genade. De Heer wil het je leren. De Heer wil het je geven. Wie je bent, hoe je bent. Buig dan voor hem. Want wij zullen dan door zijn genade de eerkroon dragen. Amen. Daarover gaat het ook in Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Ja, maar dan wel door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdwerk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. 89, vers 8. eindigen we met dankzegging. Heer, al wat van ons is, schrijven we de dood. Wij hebben geen kracht. En daarom buigen we ons nogmaals voor u neer. En vragen u, Heere, helpt u ons overeind. Geeft u ons moed en kracht. Geeft u ons geloof. Geeft u ons bekering. Zet u ons over van de duisternis in het licht. We belijden u, Heere, dat we dan toch weer zo dat schemer opzoeken. En daarom verlangen we ook naar u en naar uw komst, Heere. Tenminste, als we bekleed zijn met uw gerechtigheid, om dan voor eeuwig bij u te zijn en u te dienen zonder gebrek. Heere, u bent oneindig groot. En wij zijn grote zondaren. We zijn blind, de nevels moeten opklaren. Maar ook dat werkt u, Heere. Dat werkt u en dat blijft u werken. En daarom verwachten we het van u. Heb ootmoedig dank voor wie u bent en wat u werkt. Werkt u ook in deze gemeente, gaat u door met uw werk. Gedenkt u in ieder die daartoe ook hier een functie te vervullen heeft, een taak, kerkraad, dominee, Heere, ga met u heilig voor en laat de gemeente geleid en gewijd worden in de grazige weide van uw woord. Vergeeft u het verkeerde van vanmorgen. Brengt u vanavond op een of andere manier ook nog weer samen. En hoort u dan drie enige God om Jezus wil. Amen. Slotzang van de gemeente is Psalm 91, vers 5. Ik steun op God mijn toeverlaat, mijn toevlucht. Dies daarom heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien. Voor uw behoudenis strijden. Psalm 91, vers 5.
Bidden we dan samen om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons. En Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede. Amen.